Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van het programma. En ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de plaatkast van bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan de zeilende schrijfster en uitgeefster Elte Rauch. Geen jongens van de wit, maar met vrouwen van Rauch wil ze je vanaf haar zeilboot vanuit Amsterdam-Noord door de vele water van de verbeelding brengen met haar idealistische uitgeverij Het Moed. Dat idealisme is wellicht mede ingegeven doordat ze onder andere gewerkt heeft als literair assistent voor de dit jaar overleden theoloog en oprichter van de Ecclesia, Huub Oosterhuis. Zelf heeft Elte Rauch ook theologie gestudeerd en jarenlang in Engeland gewoond. Liefde voor dat land is zijdelings maar zeer nadrukkelijk ook verwerkt in de roman Een vrouw met mooie borsten, dat deze maand nog maar echt heel kort geleden uitkwam. Een groot plezier haar dan ook hier in de studio te mogen ontvangen met zowaar platen in de platenkast. Elte Rauch, van harte welkom.
Hallo.
Ja.
Ik zit nog op tafel.
Ja, Elte Rauch zit hier op tafel om de platenspeler te kunnen bedienen. Want de presentator van de platenkast weet eigenlijk niet hoe die hier werkt. Altijd met cd's en linkjes. Maar goed, jij hebt platen meegenomen en zo waar het werkt. Dus dat is mooi. Ja, wat heb je allemaal voor platen meegenomen?
Ja, nou, ik vond het echt een super...
Een uitdaging.
Ja, ontzettend. Ik heb al mijn hele leven een enorme vinylcollectie. En ik heb eigenlijk ook nooit de overstap gemaakt naar cd's. Dus ik heb bijna geen cd's.
Je bent echt sinds gewoon jaren 90 nooit... En je bent ook geen Spotify-luisteraar?
Nee, niet echt. Nee. Als ik naar iets luister ik naar de radio. Niet echt heel vaak naar Salto, moet ik eerlijkheidshalve toegeven.
Nee, zeg maar.
Naar de BBC.
Ja.
Dus ik moest een keuze maken uit een collectie van zo'n kleine 2000 LP's.
Ja, we hebben gewoon een half zwart hier gewoon voor ons liggen. En wat is het voor selectie geworden?
Ik luister eigenlijk heel erg veel naar klassieke muziek.
Ja.
En heel veel naar folk. En dat zijn wel twee genres die altijd, waar ik altijd naar heb geluisterd. Dus dat, ja, ik moest daar iets...
Dus wordt klassieke muziek en folk vandaag?
Ik heb eigenlijk helemaal geen klassiek meegenomen, behalve een stuk uit Beethoven's Eroica.
Daar zijn veel mensen een beetje bang voor, merk ik. Behalve de mensen die uit klassieke muziek wilden komen, als ik ze hier uitnodig. Maar goed.
Beethoven is heel toegankelijk, hoor. En ik dacht, misschien kunnen we daarmee afsluiten, omdat het gewoon lekker zo'n bozig Beethoven-stuk is. Oh, ja. Met heel veel passie en allerlei emoties die dat opwekken. En dat laten we misschien in het midden. Maar als ik moet beginnen met iets, dan begin ik sowieso altijd met de blues. Want dat is gewoon...
Je hebt hem al klaarstaan. Jij bent voor de verandering, ben jij een beetje de DJ vandaag.
Ja.
Want je gaat hem... Wat ga je zo aanzetten?
Ik ga... Het is een plaat van Lightning Hopkins. Die man heeft een interessante, diepe stem. En is een onwijs goede bluesgitarist. Hij heeft enorme handen. En dat is eigenlijk ook een soort van ding waar ik altijd een beetje op let bij muzici. Ook bij pianisten bijvoorbeeld.
Natuurlijk onmiddellijk ook naar jouw handen kijken.
Ja, ik heb niet echt grote handen, hoor.
Nee, we hebben vergelijkbare handen, denk ik. Ja. Ik erover nadenk. Ja, en,
maar goed, ik ben altijd heel geïntrigeerd in hoe die lange vingers over die gitaar sliden, zeg maar. Ja. En hij is eigenlijk een verteller. En dat is heel vaak met blues, hè. Je vertelt eigenlijk gewoon een verhaal. Ja. Met een soort ritme wat we
in
nu
die zin is het anders
herkennen.
Dan jazz, nu ik erover nadenk. En dat is meer improvisatie en het blues is meer vertellen. Ja.
Ja, en blues is natuurlijk de oermuziek. Dus ik dacht, daar beginnen we mee.
Oh ja, en welk verhaal gaan we vertellen, weet je dat toevallig?
Nou, dat wil ik er daarna vertellen
helemaal
als we het
goed.
Horen.
Helemaal,
dus,
ja, helemaal
ik
mooi.
Zet het eerst gewoon
ik ga goed luisteren. Ja, zet maar op.
Naar Lightning Hop.
Ja, en ondertussen gaat ze dus echt even staan. Dus. En het op de... Ja, ik hoor iets.
like this.
So that's all I've got to say. I'm leaving you now. All I've got to say. I'm leaving you now.
What does it mean, eh?
En u luistert naar de plaatkast van idealistisch uitgeefster, schrijfster. Maar ja, ben je bij? Want je hebt nu één boek, althans dat je helemaal alleen hebt geschreven. Maar ik kwam er vandaag eigenlijk met name ook achter dat nee, een goede. En nou ja, het aardige was, ik ben altijd graag voor transparantie. Mijn schoonvader, zou ik maar zeggen, die heeft indirect met je te maken gehad, omdat een echt goed hoe dan ook. Die is betrokken bij Hubbe Oosterhuis, die natuurlijk dit jaar is overleden. Ja. Nog maar een maand geleden inderdaad. Eigenlijk heel kort geleden, ja.
9 april.
Oh ja, dus die datum is wel een beetje verankerd bij je, begrijp ik.
Dat zeker, ja. Niet alleen bij mij, denk ik.
Nee, bij velen. Maar goed, ik praat met jou. Ja. Nou, laten we die dan maar even meteen oppakken. Want het is inderdaad nog maar een maand geleden. Wat heeft die voor jou betekend?
Ja, dat is een hele korte vraag voor een enorm antwoord.
Ja, dat snap ik. Maar ja, je mag meer dan
ik kende
Huub
helemaal niet. Toen ik heb natuurlijk in Engeland gewoond heel lang. En ik woon eigenlijk nog steeds half in Engeland en half in Nederland. Zo'n beetje. En toen ik naar Nederland kwam, toen ik ongeveer 30 was, terugkwam. Toen ging ik...
Ik ben nu iets van 9?
Ik ben 43 nu, ja. Toen ging ik een master theologie doen aan de Universiteit van Utrecht. En op een gegeven moment moest je voor een opdracht een theoloog erbij halen. Nou ja, ik ken helemaal geen theologen, eerlijk gezegd. En Huub Oosterhuis was ik tegengekomen tijdens een begrafenis van een vriend van mij.
Ja.
En hij deed de dienst, hè, zoals dat dan heet. Maar ik zei tegen iemand die naast me zat, jeetje joh, wat heeft die man een prachtig verhaal.
Die man die kan vertellen. Ja,
die kan vertellen. Die kan...
Voor de mensen die toch niet weten wie Oosterhuis is, naast de vader van Treintje Oosterhuis is het een van de...
En Tjeerd,
En Tjeerd inderdaad is de, vooral ook een hele grote, een van de grote theologen van deze eeuw van Nederland, mag je wel zeggen, denk ik.
En lieddichter natuurlijk, hè. Hij schreef duizend liedjes.
En hij heeft zich losgemaakt van de kerk, wat in de jaren 70 tot groot tumult zorgde.
Van het Vaticaan dan in ieder geval.
Van het Vaticaan, ja.
Ja, dus een soort kerk, maar los van Rome.
En los van Rome, zoals Luther dat natuurlijk... Kortom, een grootheid die nog in Amsterdam nog zijn eigen kerk... of zijn eigen... Ja, hoe noem je dat?
Geestelijke vrijplaats of
geestelijke vrijplaats had, zogeheten Ecclesia. Waar die nog regelmatig tot aan zijn dood optrad en... Zich liet horen.
Ja, zeker. Dat is Huub. Dus ik op zoek naar een theoloog. En ik moest ineens denken aan dus die man die zo mooi had gesproken op die begrafenis van een vriend. En iemand zei dus tegen mij, joh, weet je niet wie dat is? Dat is Huub Oosterhuis. Dus ik dacht, nee. Nou goed, ik heb die Huub Oosterhuis toch maar een briefje geschreven. En ik kreeg reactie. En ik ben ook maar een beetje zijn teksten gaan lezen. Maar ik heb natuurlijk filosofie gestudeerd. Dus ik las zijn teksten met een heel ander... Ja, andere lading of zo.
Had je nog geen theologie gestudeerd?
Nee, en ik kom niet uit een specifiek religieus gezin of zo. Dus ik ben niet opgegroeid in een kerkelijke sfeer. Dus voor mij was het eigenlijk een soort van mythologische vertelling of zo. Ik weet niet, een variatie op een thema. Ik vind dat leuk, ik vond het creatief. Ik vond het ook wel gewaagd hier en daar. Er zat ook wel een vleugje politiek in hier en daar. Daar ben ik ook niet bang van. Maar ik had niet echt verwacht dat ik reactie kreeg. Die kreeg ik toch wel. En vanaf dat moment ontstond er een gesprek. En dat is letterlijk 2 dagen voor zijn dood. Tot dat moment is dat gesprek doorgegaan.
Oh.
Ja.
Want hoe vaak sprak je me dan? Nou, ik bedoel, hoe vaak had je contact? Niet dat je letterlijk sprak, maar elkaar hoe vaak
nou,
had je contact?
Er waren perioden dat ik hem elke dag meer dan één keer sprak, zeg maar.
Ja.
Ik heb natuurlijk ook voor hem gewerkt, want dat is de uiteindelijke gebeurd. Dus ik werd zijn,
ja, dat staat dan op je cv als, of op je website als een droog zinnetje, zeg maar, literair begeleider.
Nou ja, kijk, hij had altijd een assistent en dat was een hele, hele goede assistent die hem door en door kende. En hij ging naar, hij zat in die nieuwe liefde en daar ging hij weg. En er was een beetje verplaatsing en zo van personeel. En ik had dat gesprek met hem en hij zei, joh, wil je niet voor me komen werken? Want ik vind het wel prettig om...
Vertrouwt iemand te hebben.
Ja, ja, en ook iemand die zo met zijn teksten was begaan natuurlijk.
Ja.
En dat heb ik toen gedaan. En ja, dan help je iemand. Hij schreef bijvoorbeeld alles met de hand.
Je werd ook voor betaald, zeg maar.
Jawel, natuurlijk. Ja, ja. Hij schreef alles met de hand. Dus dat moet dan eerst uitgetikt worden. En dan, nou, dan was je eigenlijk... Wat nu mijn uitgeefassistent doet bij Het Moet, deed ik voor hem. Dus teksten tikken, promotieplannetjes maken. En veel met zijn boeken. Voornamelijk was ik gericht... Daarom zeg ik ook literair assistent. Ik was voornamelijk bezig met zijn... literaire werken, niet zozeer met zijn...
preken?
Ja, ook wel, maar niet zozeer met zijn optreden en zijn besturen in de Ecclesia. Daar was ik niet zo...
De groep waar hij bij betrokken was, zeg ik even voor de niet ingewijden, wat de meeste luisteraars zullen zijn. Nou ja, maar wat ik ook een beetje hoor zeggen, bijna iedere dag. Nou, ik ken niemand op de dochter van mijn schoonvader en mijn kinderen. Met wie ik bijna iedere dag contact heb.
Ja, dat is dus, een intens contact. Ja, zeker.
Was die soort vader voor je, om maar even zo'n heftig te praten?
Nee, maar we hebben wel samen mijn vader begraven. Die ging dood op een duur. Heel onverwachts. Dus dat was een chockerend moment.
Vrij lang geleden?
Nee, 5 jaar geleden.
Oh ja, niet zo heel lang geleden. Ja.
En dat, ja, dat was ook wel heftig, dat je dan op een gegeven moment samen zo'n dienst in elkaar draait voor iemand die heel veel voor mij betekent, namelijk mijn vader. En Huub is geen zins een vader, surrogaatvader, absoluut niet. In feite, en dat klinkt misschien een beetje raar, want het leeftijdsverschil was toch om en nabij een halve eeuw.
Ja.
Maar in feite was het gewoon een mamattie.
Ja.
Oh, een goede vriend van me. We hebben onwijs gelachen. We hebben veel gesprekken gehad en cognac gedronken en jenever. En we hadden gewoon lol. We hadden het gewoon goed.
Nou, en iedere dag.
Ja, nou ja, op den duur. Nou, niet 10 jaar
maar
lang.
Maar wel heel veel.
Ja, want kijk, je moet wel niet vergeten dat zo'n man uit een andere eeuw, letterlijk ongeveer. Ja. Nou, echt
hij is van 1938.
Hij is van 1933. Ja.
Dus
hij had nog nooit een computer, nog niet eens een typemachine. Dus alles ging gewoon. Als je met hem wilde werken, dan zat ik tegenover hem in zijn kamer. Of bij hem thuis. Of dan belde die. En dat bellen ging soms tot 2 keer, 5 keer, 10 keer per dag. Want kijk, nu sturen wij even een appje of een mailtje. Maar hij moest dan...
Ergens was hij ook zijn digitaal begeleider.
Ja, hij vond het allemaal... Hij wist daar helemaal niks vanaf.
Nee, dat hoeft ook niet. Ja. Met zijn status ook niet.
Ja, ja. Dus ja, op die manier heb je dan wel een vrij intensief contact.
Ja, en mis je hem nog... nee, het is ook nog maar heel kort geleden. Mm. Maar mis je hem dagelijks inderdaad? Of,
ja, heel erg. Ja, want ik wilde net nog... ik heb dan ook een beetje contact met zijn dochter.
Ja.
En dat is wel een goede vriendin van mij geworden door de jaren heen. En ik had net nog zo'n moment dat ik haar een sms'je of een appje wilde sturen met... Er gaat geen dag voorbij zonder Huub. Dat is gewoon, hij zit... Soms denk ik zelfs dat ik hem zie zitten of zie lopen of zo. En je weet wel dat niet kan. Maar ja, zo gaat dat. Ja. En natuurlijk ook met de dingen die ik doe. Dat is een verlengstuk van het gesprek waar wij mee begonnen zijn.
Ja, nou, ik zit even... Ja, nee, we gaan weer een muziek draaien. Ja, maar we gaan hier wel op inhaken natuurlijk zo.
Ja.
Even kijken. Nou, jij weet hoe de platenspeler werkt.
Ja, dat weet ik, ja. Ik zal nog wel even zeggen waarom ik met Lightning Hopkins...
Ja, we hadden net geluisterd. Er was een verhaal over te vertellen. Sorry, goed dat je het zegt.
Dus we hoorden net Lightning Hopkins, maar die hoorden we niet zingen. We hoorden een vrouw zingen en die vrouw is tot op heden onbekend gebleven. Zoals dat toch nog heel vaak gebeurde toen en nog wel.
Ja.
En hij speelt gitaar op de achtergrond. En mijn vader was een bluesgitarist... Dus, ik vermeldde hem net al. Hij is 5 jaar geleden
overleden.
Dus dit is ook een kleine ode aan mijn vader. Want ik ben opgegroeid Ik ben echt opgegroeid met de blues. Dus,
oh ja. Waar ben jij trouwens eigenlijk opgegroeid?
In Zeeuws-Vlaanderen.
Oh ja, dat staat er.
Miles away from here. Ja,
ja. En jouw vader was dus blues. Verdiende hij ook zijn geld met muziek?
Nee, mijn vader verdiende überhaupt geen geld.
Oh. Dus dat, en je moeder verdiende die geld?
Hij was drukker. Hij was eigenlijk, hij had een drukkerij. Hij was grafisch ontwerper. Hij was cineast en hij was typograaf. Dus
maar jullie hebben ook met weinig geld ben je opgegroeid, klinkt het er bijna, als je het zo zegt. Of valt het
ja,
zo mee?
Nee, mijn ouders kwamen uit de Randstad, maar zijn met z'n tweeën vertrokken naar het platteland en hebben daar een huis gebouwd. En een beetje, nou, over idealisme gesproken. Ik ben zeker wel in een creatief idealistisch gezin.
Gaan we straks misschien wel wat dieper. Ja. Dan zien we waar we op inhaken.
Maar ja, tegenwoordig woon ik dus op een schip, zoals je al eerder zei, op een boot.
Op de NDSM? Lang.
Nee, niet op het NDSM.
Daar is je kantoor.
Hier in de museumhaven, echt letterlijk achter waar we nu zitten, pak aan de Zwijger.
Ja.
In de museumhaven van Amsterdam. En ik woon daar met mijn lieve echtgenoot, bijna echtgenoot.
Gaan jullie binnenkort trouwen?
Ja, dat is wel het plan, maar het schiet allemaal niet.
Verloofd, maar geen datum gepland?
Nee, we zien even waar we eindigen. Waarschijnlijk Schotland. En hij is kapitein. Hij heeft de zeevaartschool gedaan. Naast zijn gewone beroep als neuromusicoloog. En dit nummer is eigenlijk voor hem. Want dit gaat over hem.
Over
maar het gaat
vriend,
ook, dus. Ja, maar het gaat ook over het onderbewuste. Ja, dat is heel dubbel. En het is gewoon een klassieker. Crosby, Still, Nash gaan we horen.
Hoeven niet alles te begrijpen wat
dus,
we horen.
Nee, ja. Dus ik ga hem gewoon op de plaatsspeler zetten.
Helemaal mooi. Ja, ik kijk rustig toe en beschrijf het. Ga jij maar in gang met... Ja, op de plaatsspeler wordt hij gezet. Dames en heren, die niet met plaatsspelers bekend. En de naald wordt erop gezet. En dan... Ja,
some lover steal your heart, or did the fool make him mad? Oh, Captain, why did these speechless sea that never come to land? Oh, I need to understand, could a little thank you.
the light, the slave.
En u luistert naar de platenkastdwarempel met allemaal platen van idealistisch. Ja, je had ook nog theoloog gezegd, maar daar ben ik nu een beetje in verwarring.
Nee, ik ben geen theoloog.
Nee.
Nee, ik ben geen theoloog.
Nee, je hebt, maar je hebt wel theologie gestudeerd, toch?
Ja, ik heb een masters gedaan, maar ik ben geen volle eer theoloog. Dat zou ik toch niet zo willen zeggen.
Nee, oké. Dus je weet er meer dan een gemiddelde Nederlander. Heb je verstand van de theologische kwesties, maar heel veel, zelfs dat ga je over twijfelen. Oké. Okay.
Ja. Maar twijfel houdt scherp. Dus.
Huh?
Twijfel houdt scherp. Misschien is dat wel de reden waarom ik theologie en filosofie heb gestudeerd. Omdat ik niet op zoek was naar antwoorden, maar nog meer vragen.
Ja. Ben je iemand die je leven lang vragen aan jezelf aan het stellen is?
Ja.
Welke houd je meest bezig, ja?
Welke vragen
met meest bezig? Met welke vraag ben je nu bezig? Laat ik hem iets dus aller stellen.
Ik ben vooral bezig met de vraag of mensen nog lezen. En hoe dan? Dat is een hele belangrijke vraag voor mij.
Ja, is dat waarom... we gaan nu de uitgeverij pakken, maar we gaan wel degelijk natuurlijk ook nog over je boek hebben. Dat nog maar 3 weken geleden uitgekomen is.
Klopt. Ja. Er is veel gebeurd de afgelopen maand.
Ja, inderdaad. Dat is trouwens wel heel gek, als ik erover nadenk. Ik bedoel, ik merk gewoon dat het Huub Oosterhuis een beetje boven dit interview blijft hangen. Is ook helemaal niet erg.
Nee, dat is helemaal niet erg.
Nee. Was het inderdaad niet gek om je boek uit te geven toen hij net...
Dat is heel jammer. Ja.
Ik heb even de data niet paraat. Was hij toen net overleden of net niet?
Letterlijk net een maand. Dus mijn boek kwam uit, geloof ik, op 2 mei officieel. Zoiets.
Ja.
Dus toen was hij 3 weken geleden begraven, zeg maar.
Ja.
Dat is heel jammer. Maar hij heeft nog wel gelezen.
Dus wat vond hij ervan?
Nou, hij vond het heel... Hij heeft me eigenlijk heel erg aangespoord om dit boek te schrijven. Want ik had het geschreven. Het was wel een beetje anders, maar...
Het gaat wel echt over jou, hè? Toch wel voor...
Nou, nee, er zijn wel elementen die absoluut uit mijn eigen leven... Maar het is een boek wat fictie is.
Ik ga even een paar basisvragen stellen. Ik heb het gewoon gelezen.
Ja.
Met veel plezier uiteraard.
Ja.
Via mijn schoonvader kwam ik erachter dat je wel echt een ziekte had gehad.
Dat klopt, ja. Onomwonden. Ja,
dat blijkt klopt.
Ja.
Maar ik dacht ook, er komt een zekere zangeres in voor. En ik ging onmiddellijk, kwam ik er ook weer achter... Mijn schoonvader vandaag. Dat er ook wel degelijk een boek is ontstaan dat een beetje lijkt op een boek dat daarin ontstaat.
En in
hetzelfde jaar ook. En toen ging ik natuurlijk even zoeken. En er komt een zangeres in voor die ze verliefd was. Dus ik dacht, oké, dat is de clarinetist Helene Ome geweest. Waar is ze? Helene Ome geweest. Clarinetist. Ik dacht, daar kan ik met gemak een zangeres van maken in de verbeelding. Klopt daar iets van?
Nee, dat klopt niet. Nee. Maar dan had het zomaar gekund.
Oké, je bent niet verliefd geweest op Helene Ome.
Nee.
aan die lach, dus hier merk ik dat ik daar de plank misla. Maar goed, semi gebaseerd begrijp ik nu op gebeurtenissen uit je leven en semi ook totaal niet.
Kijk, alles wat je maakt, weet je, dat is, bedoel, die vraag is ook aan Huub vaak gevraagd. Of iedereen die iets maakt, iets creatiefs, dan het komt uit je eigen bron.
Ja.
Dus natuurlijk zijn er elementen en dat maakt het ook spannend. De ene die herkent dit er aan, de andere kan... En er zijn allemaal vragen.
Ja.
Maar... dat heb ik ook... Ik had een paar weken geleden de boekpresentatie en toen werd deze vraag natuurlijk ook gesteld.
Ja,
niet zo onderzocht als wat jij net hebt gedaan. Dus dat is knap werk.
Dank je.
Maar wel van, gaat dit over jou of ben jij dit? Of wie is Vere Wachter dan? En Vere Wachter is een, ik wil het geen alter ego noemen, maar wel een personage wat ik eigenlijk al sinds mijn 15e bij me heb. En ik heb haar eigenlijk nodig om te schrijven. Dus als ik in het schrijfproces zit, dan praat ik met haar. En dit is haar verhaal. En soms hebben we gewoon hele heftige gesprekken. En dan zeg ik, Vere, terwijl ik het opschrijf, zou je dan wel wat doen of zeggen?
Heet ze inderdaad ook al sinds je 15e, Vere?
Ja.
Oké.
En dan zegt ze, Elte, luister, je hoeft het alleen maar op te schrijven. Dan, nou ja.
Nou, dan is het een andere vraag. Want je hebt wel degelijk, was er inmiddels in mijn inleidende zin van dit stukje ook achteraan gekomen, een ernstige ziekte gehad. Wat heel erg ook in dit boek voorkomt, al redelijk snel, als geen clue verklappen. Heeft Veri je een beetje geholpen door je ziekte heen?
Nou, misschien wel, want ik denk niet dat ik echt heb geschreven tijdens mijn proces of tijdens dat ik zo erg ziek was. Dat vroegen ze wel, want schrijf je erover? Maar dat kon niet, dat lukte me gewoon niet.
Nee, maar ook in het boek heb je hiaten. Omdat je dan, het lukt me niet om te schrijven.
Ja, dat klopt. Dat... Ja, dat is ook ironie natuurlijk.
Ja.
En dat is eigenlijk pas achteraf heb ik dat opgeschreven. En heb ik dus alsof gedaan, alsof ik niet ziek was. Maar alsof Veri dus die ziekte had doorstaan.
Ja.
Waardoor er een beetje afstand gecreëerd werd. En waardoor ik het misschien makkelijker kon opschrijven. Ja. Zoiets.
Nou, kan ook wel. Is het niet ook een reden geweest om je te schrijven? Omdat het natuurlijk een enorm intens proces. Ik neem aan dat.
Nee, kijk, het is zo.
Of is het ook wel een ander soort
kanker?
Het is
uitgegeven bij uitgeverij Cossé. En dat is dus niet Het Moet.
Ja, andere uitgever die jij hebt opgericht.
Precies. Dus Het Moet is mijn eigen toko, zeg maar. En Cossé, nou, de meeste mensen kennen het wel. Een uitgeverij die al heel lang bestaat.
Ja.
En op een gegeven moment vroeg Eva Cossé, die daar de uitgever is, Elte, jij schrijft toch ook? Ik zei, ja, nee, dat klopt. Wil je me wat opsturen?
Oh.
Toen heb ik haar een stuk of 4, 5 dingen opgestuurd.
Ja.
En toen ben ik op de uitgeverij geweest. En heb ik daar de hele middag zitten kletsen over 5 verschillende boeken die ik al half heb geschreven.
Ah, ja.
Dus dan ga je zogenaamd pitchen.
Ja.
En ik wilde eigenlijk met een heel ander boek debuteren.
Ja.
Maar dit haalde de redactie eruit. Die zeiden, dit vinden we spannend, zo'n dagboek.
Ja.
En toen ging ik daarna naar Huub toevallig.
Ja.
En ik zei tegen Huub...
Ja, ze wil ze helemaal niet meer toevallig in jouw levensverhaal werken.
Ik zei, Huub, ze willen dat dagboek uitgeven. Dat vind ik nou helemaal niks. Ik wilde eigenlijk met een roman...
Ja, wat wilde je eigenlijk uitgeven?
Ja, dat komt allemaal nog natuurlijk. Want
die gaat er wel komen. En dan ga je dus niet te veel vertellen. Helemaal
en toen
prima.
Zei Huub, nee, dat past heel erg bij je. Dat moet je gewoon doen. En nou ja, goed. En toen ben ik eraan gaan werken en... Ja,
maar wat was het? En dan gaan we trouwens weer muziek. Wat was de pitch? Zin, 3 zinnen. Waarvan zij zeiden dat moet er komen.
Nou, het was vooral. Ik had dit opgestuurd en toen zeiden ze dat vinden we spannend.
Ja.
En toen ik de rest ging pitchen. En er was 1 specifieke roman die ik heel graag. Die was eigenlijk ook al helemaal af. Dus die wilde ik eigenlijk.
Die komt later nog misschien.
Ja. En toen zeiden ze. Nou, dat is een beetje te heftig om daarmee te debuteren. Zei een van de redacteuren die daar toen nog werkte. En toen dacht ik, oh grappig, dat vinden ze dus heftig en dit vinden ze minder heftig. Maar ja, dat is ook maar gewoon net de smaak. En zo'n uitgeverij heeft ook een plan liggen en die heeft een visie en dat moet ook aansluiten.
Ja, ik bedoel, die hebben hun eigen gedachten, dus dat snap ik.
Kijk, ik heb gewoon dit dus afgemaakt.
Nou ja, als ik het in 3 zinnen zeg, en dat is heel lelijk per definitie, maar het gaat over een... ik zei eerst heel schertsend tegen mijn geliefde kraam, ben een lesbo boek aan het lezen.
Ja, klopt. Dat mag je best zeggen. Hoor. Het is gay fiction, zou ik zeggen.
En toen zei ik vervolgens, maar het is eigenlijk ook wel een kankerboek, om het even heel grof te zeggen.
Ja, het is ook een kankerboek, klopt.
Maar goed, ik neem aan dat je niet zo gepitcht hebt, maar wel, het is natuurlijk iemand die wordt verliefd op een vrouw voor een deel.
Ja.
Fictie.
Ja. Ongeconsumeerd, hè, wel.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, het is een puur het is een bedrijf niks.
Nee. Überhaupt komt er geen seksualiteit in voor.
Nee, een beetje behoeftes die alle niet spelen.
Maar dat komt natuurlijk ook heel erg door die ziekte. Ze heeft borstkanker, dus het gaat ook om een erotisch lichaamsdeel, zeg maar. En dat is allemaal dat bevlochten met hoe dat effect heeft op de relaties. Dus die vrouw die erin voorkomt, die zangeres, die is eigenlijk een projectie van haar verlangen om die perfecte vrouw zelf te zijn.
Dus zelfs voor Veri zou de zangeres fictie kunnen zijn, zeg maar.
Nou, dat is een interessant...
Een bepaald soort droombeeld.
Ja, het is een projectie. Zij is zo weg van deze dame, omdat die in haar ogen zich in vrijheid beweegt, in een perfect lichaam. En je kan je dus de vraag stellen van, wordt ze verliefd op die vrouw, omdat zij zelf eigenlijk aan het rouwen is om een lichaam dat ze verliest.
Ja.
Verliest. Of wordt ze gewoon verliefd op die vrouw omdat ze eigenlijk
die vrouw zo leuk vindt.
Lesbisch is of biseksueel.
Ja,
en dat is een vraag die niet specifiek beantwoord wordt. Maar Wat ik niet wilde is een kankerdagboek schrijven. En wat ik ook niet wilde is alleen maar een boek schrijven over het verlangen naar deze vrouw. Dus dat is gevlocht. Dat is met elkaar.
Had je die doorvlechting ook op de dag toevallig voordat je überhaupt die ziekte kreeg?
Want het vervolg. Ik heb een contract getekend bij de uitgeverij voor 2 boeken. Dus er kan met enige zekerheid gesteld worden dat er een tweede boek komt.
Oh, en ook weer een dagboek door Veren?
Nee, zeker niet. Maar wel een boek dat door Veren is geschreven.
Oké. Dus niet een dagboek door Veren, maar wel...
Nee, een roman geschreven door Verenwachter.
Ja, dezelfde hoofdrol speelt
zich natuurlijk. En daar speelt dit thema toch ook weer een rol. Ja. Ja. Ja, en dan mag jij uit gaan zoeken wie het dan in het echt is.
Ja, maar je bedoelt het thema van verliefd op een vrouw, bedoel je?
Ja, ja, ja.
Nee, want je hebt zelf een mannenvriend.
Ja, klopt, een mannenvriend.
Ja, je bent verloofd met een man.
Ja.
Ik weet helemaal niet of je dat in de eter of buiten de eter hebt gezet. Maar het doet er even niet toe, dat weet de luisteraar dan nu ook. Ja. Maar je vindt het wel leuk om daarmee te spelen, hoor ik jou een beetje zeggen.
Nou, weet je, spelen, ik denk dat menselijke relaties uit heel veel lagen bestaan. En dat we heel erg de behoefte hebben, vooral in Nederland, vind ik, om alles heel erg in hokjes te passen. En is het nou dit of is het nou dat? Die vraag wordt mij heel vaak gesteld, ook met betrekking tot mijn uitgeverij. Of met dit boek. Is het nou fictie of is het nou non-fictie? Is het nou autobiografisch? En dat vind ik helemaal geen interessante vragen. Ik vind het interessant waar het... Ja, dat enorme grijsgebied, dat is gewoon echt enorm. Dat is eigenlijk het grosso modo van alle gesprekken die we hebben en over wat we nadenken. Daar kan je natuurlijk iets creatiefs mee doen.
Is Engeland trouwens, want je hebt ook een soort liefde voor Engeland en daarna gaan we weer naar muziek.
Ja,
gaat Engeland daar relaxer mee om?
Nou, in de literatuur wel. In de literatuur zeker, ja. Ja. Je hoeft het allemaal niet zo te verklaren. Je hoeft het allemaal niet zo in een hokje te passen. Ja. Ja, veel minder. Of tenminste, misschien wel breder dan de literatuur alleen. Dus ook in muziek, ook in creativiteit. Ja. Ja.
Kunnen nog wat leren van de Engelsen?
Ja, nou, niet zo heel veel, maar dat wel misschien
Ik had tegenovergesteld. Goed. Daar gaan we straks misschien over praten. Je hebt weer nog plaat.
Ja, als we dan toch maar in het Engelse zitten. Ze vertelde dat ik veel naar folkmuziek luister.
Ja.
En deze plaat, daarom heb ik ook echt platen meegenomen, kun je niet op YouTube vinden of waar dan ook.
The Fury Family.
The Fury Family, ja. Ja, dat is een hele Ierse folkband. Ja. En ik ga nu de Snows opzetten.
Ja. Oh, de Snows?
Ja, dat is echt een waanzinnig. Eigenlijk wilde ik gewoon het hele uur deze plaat alleen maar draaien. Maar ik moet ook nog wat zeggen.
De komende 22 minuten uitsluiten die plaat. Nee,
ja,
dus
ik ga dit opzetten. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Ja.
Ja. Ga je weer even staan om het op de juiste...
When the winds began to sing, and the corn it ripens faster when the frost is settling in, and when a woman tells me that my face will soon forget. Soon is when the winds begin to sing, and the swallow flies without a thought as long as it is spring. But when spring goes and winter blows, my love and I'll be fame. Put all your pride and follow me across. Thank you. soon is when the winds begin to sing. And the bee that flew when summer shone, in winter cannot sting. And I see no woman's anger melt between the neck and arm, so it's surely not a heart of pain.
En u luistert naar de plaatkast van...
Van
Elter. Jij zei net iets even buiten eten om waarvan ik denk...
Ik kreeg dus een appje net van mijn lieve Artje.
Vriend.
Die dus aan het luisteren was. En die zei, hey, ik hoor Apple niks meer. Gaat het nog allemaal goed daar?
Mochten mensen niks... horen ze nu niks. Ik denk dat hij in Engeland zit. Ja. En ik heb niets van. Maar goed. Mochten jullie het wel slecht horen bijvoorbeeld dan... Excuus daarvoor. Even kijken. Wat ik nog wel even aangestipt wilde hebben. Want we hebben het al een paar keer gezegd. Je hebt natuurlijk een paar jaar geleden Het Moet opgericht.
Een
vijf jaar geleden natuurlijk. Een idealistische uitgeverij.
Ja, nou, het is niet zo idealistisch. Oh, maar we hebben wel een ideaal.
Je besluit niet voor niets een uitgeverij op te richten. Nee. Dus wat dacht je en wat is daar tot nog toe van verwezenlijkt?
Nou, ook dat heeft weer te maken met het eindeloze gesprek dat ik had met Huub.
Alles wat de afgelopen 10 jaar geleden te maken heeft gehad, heeft een beetje met
je vraag. Wat heeft hij voor je betekend? Dat is dus echt best wel veelomvattend. Maar ik kan er steeds iets over terugzeggen.
Ja.
Ik was dus bezig met zijn werk, met zijn literaire werk en dergelijke. En ik vond het zo apart gaan hoe zo'n proces dan in werking wordt gezet. Weet je wel, je tikt die teksten uit en gaat naar een redacteur en dit en dat. En dan hoor je heel lang niks meer. En ik zag eigenlijk ook nooit een uitgever of een redacteur. En ik dacht, hoe werkt dat? En hij was ook altijd een beetje aan het mopperen erover. Want hij vond toch wel dat het meer aandacht verdiende wat hij maakte. En nou ja, dus zo ging ik een beetje met hem om. En toen werd hij 85, zeg ik het goed? Was het 80? Nee, 85 jaar werd hij. En toen...
Dat was niet zo lang geleden, dus als ik even mee snel reken.
En toen had Treintje het geweldig idee om Carré vol te... Ja, om een grote show te geven met liedjes van haar vader. Van maar dan niet met kerkkoren en dat soort dingen. Maar eigenlijk in een hele mooie jazzachtige... Ja, popmuziek, jazzachtige...
Ik denk dat Treintje natuurlijk best wat extra publiek kon trekken voor hem.
Dus het was een verjaardagsconcert. Eigenlijk als een cadeautje voor haar vader. En... toen dacht ik, en daar zat ook een cd aan vast. Mensen Veel Geluk heette die cd.
Ja.
En ik dacht... Teksten van hem, ja, klopt. Ik dacht, ik maak daar een boekje bij. En dat is eigenlijk het allereerste Het Moet boekje geworden. Teksten en tekeningen van Huub. Want Huub was ook...
Maar nu klinkt tekenen. Het en het is vast niet... dat is eigenlijk als een soort uitgeverij voor Huub. Maar dat is het jullie zo.
Nee, dus want...
Wat werd het idee erachter?
Ik was al begonnen met van... Ik zou dat best wel leuk vinden om een uitgeverij te beginnen. En ik had ook allemaal ideeën over boeken en verhalen. En ja, ik raakte er eigenlijk maar niet over uitgepraat. Maar ik wist helemaal niet hoe dat moest of waar ik moest beginnen. En toen zei ik, ja, maar het moet. Het moet gewoon. En toen zei hij, het moet. Het moet. Ik zei, dat is de naam van mijn uitgeverij. En toen belde ik mijn vader op en toen zei ik... Pap,
maak een lening.
Maak een logo, want ik ga een uitgeverij beginnen. En toen maakte die dat logo van dat mammoetje. Dus ja, dat werd een soort woordgrapje. Het moet mammoetje. En het mammoetje beukt uit een kader. En een beetje stout mammoetje. En, nou ja, enzovoort. En toen werd Huub dus jarig. En toen gaf Treintje die grote show. En toen dacht ik, nou, er moet een boekje bij met die teksten. En dat ga ik voor hem maken. En dat heb ik gedaan met heel veel plezier. En het plezier zat me vooral in het proces van dat boekje maken.
Je hebt nu een uitgeverij onder je... Ik weet niet hoe dat voelt bij jou. Of het onder je valt of naast je. Maar met iets van 20 auteurs. Zelfs
ja, ja, het groeit echt. Ja, ja zeker.
In hoeverre is het anders dan Cossé, waar je zelf bij uitgegeven bent?
Nou, het is niet zo heel veel anders als Cossé. In de zin dat Cossé ook een onafhankelijke uitgeverij is. Maar wel met veel meer ervaring en veel meer kennis. En veel meer bereik en veel meer titels per jaar. Maar het reilen en zeilen is eigenlijk precies hetzelfde. Maar wij zijn wel veel kleiner. Veel kleiner.
Maar waarom hebben die 20 schrijvers dan toch gekozen om met jou in zee te gaan of met het moed?
Misschien omdat we zo klein zijn. Dus als je klein bent, dan kun je ook wat meer aandacht besteden aan auteurs. En ja, misschien is dat een reden. Ik weet het niet.
Je probeert mensen mee te lokken, neem ik aan. Ik bedoel, dat althans je wil mensen aan je binden. Nee, vermoed
ja,
ik.
Ja, dat klopt. We zijn ook een groeiende gemeenschap aan lezers en schrijvers. Dus we doen ook heel veel activiteiten buiten alleen het boek maken. Dus we organiseren allerlei, een zeilende schrijfcursus bijvoorbeeld. Dus met z'n allen op een boot zitten en schrijfcursussen krijgen aan boord. En nou, dat soort dingen. Dat maakt ons natuurlijk heel uniek, dat varende aspect.
Ja. Hoe groot is die boot waar je op zat?
Nou, ik woon op een schip van 25 meter.
Oh, ja, dat is ook de cursusboot?
Nee, want ik woon daarop. Dus dat is niet handig. Nee, we werken samen met de vrijbuiter. Een schip in Zeeland. En daar zijn we eigenlijk al van het begin mee in zee gegaan, om het zo maar te zeggen.
We hebben die koers gezet.
En daar gaan we dan in de zomer mee varen met allemaal beginnende schrijvers. En die krijgen dan hele leuke workshops van hele leuke schrijvers die bij anderen uit.
Ben je inderdaad trouwens ook gewoon een zeiler, Elte?
Ja, ik hou van het water. Ja, ja. En van varen.
Nee, maar goed. Er zit iets speelsigs in wat ik hoor bij het moed.
Mm-hmm. Ja, zeker. Ja.
Ja. Dus dat is al een soort uniek. Althans, ik zit nog een beetje naar de. Naar een uniek selling point. Het is een vreselijk verkoopterm, maar toch. Dan hoor ik een beetje: het is klein. Maar wat moest er? Naast het feit dat het boekje van Huub Oosterhuis uitgegeven
wordt. Ja, wat moest er? Ik vond de aandacht voor het ambacht vond ik heel belangrijk. Dus je ziet het ook hiervoor voor je ligt. De zachte krachten zullen zeker winnen.
Is dat ook door het moed uitgegeven?
Dat is ook door het moed uitgegeven. Dat is eigenlijk het tweede boekje.
Oh ja, inderdaad.
En, Helene Omen net. Die was daar ook dichtbij betrokken. Dat was een heel bijzondere samenwerking tussen mij en een aantal vrienden eigenlijk. En bijzondere mensen, waaronder Huub dus ook weer, zoals je ziet.
Huub is luistert mee in gedachten, toch?
Ja, en Simon Mulder van Stichting Feest der Poëzie.
Zijn er niet Erik uit jouw boek daar?
Nee.
Oké. Sorry. Ik had dat puzzeltje net gemaakt en helemaal mislukt.
Oh, dat zou Simon, als je dit hoort. nee, bepaald niet. Nee,
ga verder.
Dat gingen we met een paar mensen dus maken. En dat was zo, echt zo bijzonder. En je ziet dat de voorkant is boekdruk gedrukt. Dus dat,
is dat door je vader trouwens bedacht?
Vader leefde al niet meer tegen die tijd, helaas. Ja.
Had kunnen weten.
Door een drukker in België en door vormgevers in België, die ik al kende ook. Dus ik had al een beetje zo'n netwerk van creatievelingen. En dat boekdruk, dat is een ambacht. Dat wordt op een pers gedrukt. Dat is helemaal niet industrieel. Dat is een bepaalde techniek die niet zoveel meer voorkomt. Dat wil ik heel erg laten zien. We kunnen niet al onze boeken zo maken. Want dat is gewoon gigantisch veel werk en ook te duur. Maar voor dit allereerste boekje, of eigenlijk het tweede boekje, waar we mee werkt, gemaakt hebben met een aantal hele lieve en bijzondere mensen, vond ik dit het waard.
Nee, ik hoor een beetje dat je misschien nog meer liefde in ieder boek wil stoppen.
Ja, en ook een urgentie, want bijvoorbeeld Henriette Roland Holst, dat was toch een beetje op de achtergrond geraakt, hoe belangrijk zij was. Ze was echt een hele, en is dat nog steeds, belangrijke Nederlandse dichter. Ook politica, een van de eerste vrouwelijke politica. Ja. Ook zeer idealistisch, dus Nou ja, goed. En ik dacht, ja, maar heel veel mensen weten niet meer precies wie zij is misschien. En haar taalgebruik is ook een beetje anders. Ja. Dus we maken het net even iets anders dan een doorsnee bloemlezing. Met dus die plaatjes erbij en een beetje
autobiografische aantekeningen. Ja, want Huub Oosthuis natuurlijk ook heel vaak heeft hij met toegankelijkheid gewerkt. Ik nu opeens
ja,
denk.
Precies. Ja, ja. Ja.
Dus ja. Het is ook een beetje een uitgeverij misschien met Huub Oosthuis in je achterhoofd.
Ja, nou dat niet helemaal. We hebben het nu over 5 jaar geleden en over het begin. De mensen die aan dit boekje hebben gewerkt, die zijn ook verder niet meer betrokken, behalve dan Simon. Huub is dood en nou ja, goed, enzovoort, enzovoort. Dus elk boek heeft ook weer andere mensen.
Ja.
Maar het moet. Jij vroeg van wat moet dan zo?
Ja.
Ik wil heel graag meer met aandacht iets maken. En daar hoort ook een ambacht bij. Alles gaat zo snel.
Ja.
Er worden gemiddeld 2.500 tot 3.000 boeken gepubliceerd in Nederland.
Ja.
Per maand.
Hoeveel worden er?
2.500
ja,
tot 3.000 per maand. Ja.
En hoe is de verkoop, denk ik dan onmiddellijk? Want weet je al hoe jouw boek verkocht
heeft? Nee, geen idee. Daar maak ik me ook helemaal niet druk om.
Oh ja, oké. Okay. Nee, want je had ook al een beetje van hoe krijgen we mensen aan het lezen? Dat was de vraag die je al verder uitziet.
Als je mensen aan het lezen wil krijgen, denk ik. Hè?
Ja.
Ik weet helemaal niet of ik gelijk heb. De tijd zal het leren.
Ja.
Is om ook weer een beetje die aandacht bij het ambacht van een boek te focussen, te betrekken. Dus een boek wordt niet zomaar geschreven en zomaar uitgegeven.
Nee.
Dat boek wat je nu in handen hebt van Henriette Rodent-Holst, daar zijn zeker, ik noemde daarnet al een paar belangrijke namen die betrokken waren, maar ik tel zeker zo'n 15 mensen.
Weet je wat ik me gaf? Er liggen 2 boeken op tafel. Ja. 1 heb je zelf geschreven, is er 3 weken geleden uitgekomen. Ja. Andere boeken heb je uitgegeven.
Geleden, ja.
En je kijkt meer naar het boek wat je hebt uitgegeven bijna dan naar je eigen boek.
Ja, dat is toch een beetje. Ja, is
dat toeval of merk je ook dat je daar op een bepaalde manier als uitgever nu.
Ja, misschien. Ja, god, dat weet ik niet. Misschien. We hebben het wel over het moed.
Ja, ja dus. Tuurlijk. Het heeft ook met het onderwerp te maken. Oké, dus laten we daar gewoon lekker op houden.
Ja.
Want even wat betreft toekomst, inderdaad zoveel tijd hebben we niet meer.
Mm-hmm.
Je zei zelf, ik dacht, toen je ging pitchen had je ook een boek dat je eigenlijk liefst wilde uitgeven. Maar dat wordt ook niet het eerste volgende boek, merk ik.
Nee, het wordt nog iets anders.
Het wordt een soort van semi-vervolg op het boek dat net is uitgekomen, begrijp ik.
Nee, dat is Vera, als je het hebt gelezen, zij wil heel graag schrijven.
Ja.
En dan doet ze dat wel, maar dan wel in het stomme dagboek. Dat is stom.
Met een frisse tegenzin bijna af en toe.
Ja, en nu gaat ze een verhaal schrijven.
Oh, nu gaat ze er vol voor.
Ja, en dat is het idee.
Of dat
mij lukt, weet ik niet helemaal, want het is een
je moet
het
maar doen. Ja.
Maar dat is het idee, ja.
Okay. En dan hoop ik voor jou dat dat ene pitch, wat ze toen nog te heftig vonden, daarna er komt, toch?
Ja, dat hoop ik ook.
Ja, oké. Okay. Oh, daar zit je ook echt heel erg mee te spelen, hoor ik al.
Ja, dat hoop ik ook.
Nou ja, en dan, je bent dus met het moed ben je de eigenaar van.
Ja,
maar, 5 jaar en dat, allemaal schrijvers zijn gebonden. Het is groter geworden ook de afgelopen 5 jaar.
Ja.
En meer succes dan je gehoopt had, zou ik maar zeggen.
Ja, vreselijk veel succes.
Ja.
Nee, het is heel erg hard werken. Maar we hebben waar ik heel veel geluk mee heb. En dat is ook echt mijn, als je het dan over ideaal hebt, is het verbindende aspect van lezers en schrijvers en creatieve makers, illustrators, vertalers. En ik wil iedereen erbij zoveel mogelijk bij betrekken. En absoluut alles is te danken aan mijn team waarmee ik werk. Want die doen het.
Ik hoor het wel. Je wordt er blij van. Dat is mooi.
Daar word ik heel blij mee. Ja,
wat is het eerste paaltje wat zijn de paaltjes waar we naar uit kunnen kijken?
Huub Oosthuis. Ik had echt net 2 dagen voordat hij doodstierf.
Ja, overleed.
Overleed, ja. Ja, is het woord. Sprak ik hem nog en gaf hij mij zijn laatste manuscript. En hij wilde heel graag dat ik dat uitgaf. En dat komt er.
Wanneer komt dat?
Precies op zijn verjaardag, 1 november dit jaar.
Okay.
Hij zou dan 90 worden.
Daar kunnen we samen naar uitkijken. Ja. Mooi. Waar ga je mee eindigen? Met welke muziek?
Ik ga eindigen met John Martin. I'm going home.
Mooi. Niet natuurlijk nadat je heel hartelijk hebt bedankt voor je komst. Of wil je daar ook nog iets over zeggen?
Nou, het heet Over the Hill. Ik zei going home, maar het heet Over the Hill.
Oké. En waarom? Gewoon omdat je het mooi vindt? Of,
Het heeft met mij ook een associatie met Engeland.
Okay. En daar hou je van. En daar gaan we in een ander uur ooit over praten.
Niet
natuurlijk naar de Kjar. Hartelijk bedankt voor je komst. En aan te kondigen volgende week.
Bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan natuurlijk. De gast is muzikant en ook schilderes Anna den Herder. Die komt volgende week te gast. Maar nu gaan we dus luisteren naar Terwijl je hem op de platenspeler zet. Going home.
Over the hill.
Over the hill.
I'm going home. Hey, 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 over the hill. Over the hill. Hey, 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 over the hill. Can't get enough of sweet cocaine. Get enough of Mary Jane. Going back to where I've gone. Sometimes it gets so hard.